Nou, met groot plezier, mensen, wil ik vanmorgen nog een poosje met jullie optrekken. Want hier is veel moois te beleven. Te horen aan de liederen, aan de muziek, aan de getuigenis, aan wat de Heer in ons midden doet. We zongen net in een lied van eeuw tot eeuw. Nou, dan heb ik nog even een poosje te gaan, voor 30 jaar. Ja, maar ik realiseer me wel, wij zingen met de kerk van alle eeuwen. En vanmorgen gaan we wat nadenken over de start van dat proces. Vanuit een paar teksten uit Handelingen. Dat het feit dat wij hier zitten ooit begonnen is met een hoop ellende in Israël. Een hoop vervolging. De mensen werden op de huid gezeten. En niet zo'n klein beetje ook. Maar het gevolg was wel dat er steeds meer nieuwe gemeenten ontstonden. Nou, uiteindelijk tot in Enschede en Alphen aan toe. Ja. En ik hoop dat er nog veel gemeenten meer zullen ontstaan. Nou, jullie weten wat het is om zendelingen in je midden te hebben en daarvan te horen, en wij weten het ook. Nou, petje af. Jullie hebben contact met mensen uit Italië. Nou, ik word altijd zo bemoedigd dat mensen ervoor kiezen om in de moslimwereld te gaan evangeliseren, terwijl je weet hoe groot de verdrukking daar zal zijn en de tegenstand van de duisternis. Maar ze gaan. Ja. Er brandt een vuur van liefde voor God en een vuur van liefde voor mensen. Nou, vanmorgen zullen we het nodige horen over één hele speciale man. Dat is Barnabas. Zullen we een paar teksten lezen uit Handelingen 11. En als het goed is, wordt het geprojecteerd. De leerlingen, die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking die na de dood van Stefanus was begonnen, trokken naar Fenicië, Cyprus en Antiochië, maar verkondigden Gods boodschap uitsluitend aan de Joden. Enkele Cyprioten en Cyreneërs onder hen, die naar die Antiochië waren gereisd, maakten daar echter ook de Griekse bevolking bekend met het evangelie van de Heer Jezus. De Heer steunde hen bij deze taak, zodat veel mensen overgingen tot het geloof in de Heer. En het nieuws over hun optreden bereikte de gemeente in Jeruzalem, waar men besloot Barnabas naar Antiochië te zenden. En toen hij daar was aangekomen en zag wat God in zijn goedgunstigheid had bewerkt, verheugde hij zich en spoorde hij iedereen aan om standvastig te zijn en trouw te blijven aan de Heer. Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man, die vervuld was van de Heilige Geest. En een groot aantal mensen werd voor de Heer gewonnen. Hier wordt beschreven, de oorzaak van het stichten van nieuwe gemeenten. In eerste instantie bemoeiden ze zich vooral met de Joden, met de Joodse inwoners van de steden waar ze dan voor het eerst kwamen. Maar ook de heidenen werden bereikt, de niet-Joden. Prachtig zo'n mooie ontwikkeling. Ook Grieken, wat een mooi proces. En dan staat er een pareltje in vers 21, lazen we net. Daar staat, de Heer steunde hen bij deze taak. De Heer steunde. Wat zal dat geweldig voor die mensen geweest zijn. Dat je merkt De Heer zegent ons werk. En ik denk dat we het kennen. Dat jullie het kennen als gemeente af. En dat Ton en Jannie het beleefd zullen hebben. De Heer steunde. De Heer werkte met ons mee. En dat proces, wat heerlijk, dat je dat ziet onder elkaar. Dat de Heer meewerkt aan het veranderen van levens van mensen. Ja. En er zullen een hoop getuigenissen zijn wat dat betreft. De Heer heeft meegewerkt. Dankzij Hem zit ik hier. En ben ik wat ik ben. Ja. De Heer steunde in deze dag. Dan wordt er beschreven dat de mensen in Jeruzalem wel heel erg benieuwd zijn hoe dat nou gaat met al die nieuwe gemeenten. Ja. Wat gebeurt er daar ergens 800 kilometer verder? Dat is nog eens wat anders dan van Alphen en Enschede. Wat gebeurt daar? Iemand noemde vanmorgen al het Verre Oosten. Ja. Het is maar 180 kilometer hoor. Maar Jeruzalem en Antiochië, dat is 800. En dan word je aangewezen, zoals Barnabas, 800 kilometer lopen. Bij een maandje onderweg. Ja toch? Ja. Maar ze vonden hem en hij ging. En het schijnt behoorlijk duidelijk te liggen daar in Jeruzalem. Er kan er maar eentje doen die daar geschikt voor is, voor die taak. Om te gaan kijken namens ons, hoe is die ontwikkeling nou? Vanuit de moedergemeente Jeruzalem, om te kijken bij andere gemeenten. Hoeveel mensen zitten hier die wel eens gekeken hebben bij andere gemeenten? Dus we kunnen hopelijk allemaal een beetje meevoelen met wat daar gebeurt. Meekijken, hoe doen ze het? Op vakantie vind ik het altijd een feest om naar een andere gemeente te gaan en te proeven. En me één te weten met al die mensen die ervoor kiezen, zoals wij er vanmorgen voor hebben gekozen, om Jezus Christus te aanbidden, onze God te verhogen, te eren. Niet alleen met de mond, maar het komt ook tot uiting in onze handen en in de manier waarop we bezig zijn. Nou, dat kun je niet altijd zien als we hier zo zitten. Maar jullie kennen elkaar. He, jullie weten wat er met al die mensen hier gebeurd is. Ja. Maar misschien kunnen we ook nog het geheim te pakken krijgen wat deze Barnabas te pakken had gekregen. Hoe kun je nou zien dat de Heer aan het werk, dat God aan het werk is? Nou, ik denk dat we erachter kunnen komen. Een geheimpje dat het woord van God een tipje van de sluier oplicht. Goed. Eerst even iets over Barnabas. Van Barnabas wordt in Handelingen 4 ook het nodige beschreven. Eén van hen, Eén van hen was Jozef, een leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen, wat in onze taal zoon van de vertroosting betekent. Hij bezat een akker die hij verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht. Een akker verkocht. Nou. Het was wel een beetje bijzonder. Er staat beschreven dat hij een leviet was. Nou, levieten, die mochten geen grond hebben. Hij had het toch. Was hij nou een wetsovertreder of zou hij een soort pensioenverzekeringetje gehad met dat stukje grond? Dat zou ook kunnen natuurlijk. Want in die tijd was het wel belangrijk voor veel mensen dat ze graag begraven wilden worden in Jeruzalem. Om er in ieder geval bij te zijn als de Messias komt. Maar misschien was dat voor Barnabas al helemaal geen item meer. Ik hoef er niet bij te zijn. Maar ik heb hem al. Ik weet wie het is. Dus wie weet is dat zijn reden dat hij toch dat akkertje verkocht heeft. Nou. Ja. In vers 24 lazen we ook dat deze Barnabas een man was voortreffelijk. Voortreffelijk van karakter. Ja. Diepgelovig. En hij was vervuld van de Heilige Geest. Als je vervuld bent van de Heilige Geest, broeders en zusters, dan zie je de genade van God heel goed. Dat zal ik vanmorgen nog een paar keer weer voorbij laten komen. Waar dat beschreven wordt, dat dat het geval was bij ook andere mensen. Alhoewel de term vervuld zijn met de Heilige Geest intrigeert me wel. Want als met Pinksterdag de Heilige Geest wordt gegeven aan al die mensen, en dan staat er, en zij allen werden vervuld van de Heilige Geest. Nou, wij zijn gedoopt in de Heilige Geest. Vervuld? Nou, ik wil voor mezelf wel nadenken, Heer, wat is dan die vervulling? En ik weet, in de Bijbel wordt gesproken over, je hebt de vroege regen en je hebt nog een later regen. En voor velen is het nog, Heer, die later regen, die nog overvloediger uitstorting van Heilige Geest, zodat het niet iets is wat alleen maar verborgen is in de mens, maar de verwachting heb ik dat het er nog veel harder uit gaat spuiten. Nou. Maar daar hebben we iets, jullie en ik in ieder geval, iets om over na te denken. Heer, als Barnabas vervuld was van de Heilige Geest, uitgekozen werd door de mensen in Jeruzalem om dit klusje te klaren. 800 kilometer te voet. Nog 800 terug, neem ik aan. Nou. Vol van Heilige Geest. En zoveel dingen zien van de Heer God. Hij werd vertrooster genoemd ook. Kreeg die bijnaam. Nou, zo'n bijnaam wil ik ook wel. Jullie? Ja, ik heb er wel een hoor. Ik kom uit het oosten. Ja. Daar hebben alle families een bijnaam. Mijn vrouw is er een van Pot. Pot Aaltie. Pot Aaltje. En ik ben Halfies Jan. Ik ben van de Halfies. Ja. Voor wat het waard is. Ja. Ze hebben... Wat zeg
je? Ik kan beter heel zijn.
Ja, dat vind ik ook. Ja, volgens de insiders had het te maken met halve stuivers in de collecte. Ja. Er was in die tijd bloed vergeld hoor. Ja, grapje. Ja. Wat een bijnaam van Barnabas. De vertrooster. Ja. Dat wordt beschreven in Handelingen 9. Toen Paulus, of Saulus heette die toen nog, terug was in Jeruzalem, wilde hij zich aansluiten bij de leerlingen. Maar die waren bang voor hem, omdat ze niet geloofden dat ook hij een leerling was geworden. Barnabas echter nam hem onder zijn hoede en bracht hem naar de apostelen, aan wie hij vertelde dat Saulus onderweg de Heer had gezien, dat hij met hem had gesproken. En dat hij in Damascus vrijmoedig de naam van Jezus had verkondigd. Ja. Barnabas nam Paulus onder zijn hoede. om hem te introduceren bij de apostelen. Ja. Paulus was begonnen in Damascus. Direct toen hij de handen had opgelegd gekregen van Ananias, begon hij te spreken daar. En het gevolg was, toen Paulus begon te spreken, ook in Damascus, een hoop toestanden. Maar ja, ook daar. Ja. Maar ook in Jeruzalem ontstaan er ook weer, zo gauw ze het gezicht van Paulus maar zien, ontstaan daar ook weer rellen. Het gevolg was dat Paulus van Jeruzalem naar Caesarea, een havenplaats wat verder naar het noorden, werd gebracht, waar een garnizoen van de Romeinen was. En uiteindelijk vertrekt Paulus naar zijn geboorteplaats, naar Tarsus. Ik heb even een kaartje voor je, dan kan je meekijken. Tarsus. Rechtsboven, halverwege Antiochië. En daarnaast de plaats Tarsus. Nou, zometeen wordt beschreven dat Barnabas die gaat naar Antiochië. En terwijl die daar toch in de buurt is, gaat hij nog even kijken in Tarsus of hij daar Paulus kan vinden en mee kan nemen. Wat een vent, hè? Ja. Nou. We hebben het net gelezen in Handelingen 11 dat Barnabas naar Antiochië gaat om polshoogte te nemen. En daar ziet hij wat God in zijn goedgunstigheid, of in andere vertalingen staat, wat God in zijn genade heeft bewerkt daar. En hij verheugde zich daarover en hij spoorde iedereen aan om standvastig te zijn en trouw aan de Heer. En hij gaat buurten in Tarsus om Paulus te vinden. En hij neemt Paulus mee naar de gemeente in Antiochië. Moet je je voorstellen. En dan gaan ze daar nog een paar jaar aan het werk. Paulus en Barnabas. Samen werken in die gemeente. Moet je eens indenken voor jezelf dan. Word je uitgestuurd naar zo'n gemeente om te kijken. En daar zullen hem de handen gejeukt hebben. En Paulus denk ik ook. Zijn hart gejeukt hebben. Hier is wat. Is wat te doen. Is wat te geven. Ja. Misschien ken je dat ook. En die gemeente in Antiochië. Daar gebeurt iets heel bijzonders. In Handelingen 13... wordt beschreven van het proces dat de Heilige Geest profeteert. Een beginnende gemeente. Je zou er nog stikjaloers op worden dat er geprofeteerd wordt. Zend mij nu uit Paulus en Barnabas. En de vertaling schijnt te zijn dat ze als het ware worden uitgestoten. Dat er zo'n werking van Gods geest is. Dat het niet verborgen kon blijven. Ja. Wat fantastisch. Kun je je voorstellen dat Barnabas enthousiast is geworden? Wat ziet hij daar in Alexandrië? Enthousiaste mensen. Geen Joden. Pas bekeerde misschien nog. Paulus heeft er nogal wat werk mee met allerlei nieuwe gemeenten. Hè? Valt jullie dat ook wel eens op? In de brief aan de Efeziërs en aan de Colossenzen. Nou, de Filippenzen en al die gemeenten. Heeft Paulus het idee, ik moet ze ook nog een beetje leren om zich als christen te gedragen. Ah, dat klinkt een beetje aan, maar een beetje vervelend. Hij heeft goede aanwijzingen hoor ook. He? Ga in de gezindheid van Christus, zegt hij tegen de Filippenzen. Nou, er zijn slechtere adviezen. Dat is wat anders dan van je moet dit en je moet zus. Dat doet hij ook. Deze mensen leren wat het is om gemeente te zijn. Ja. Dat is misschien wat anders dan in Jeruzalem. Want van Jeruzalem wordt gezegd, een plaatje van eensgezindheid. Alles gemeenschappelijk. Ja. Veel liefde, veel zorg voor elkaar. Ja. Ze gebruikten de maaltijden bij elkaar aan huis. Ze stonden in de gunst bij heel het volk. Nou. Antiochië zal zeker een andere stad geweest zijn. Niet bestuderen van allerlei geschriften. Maar misschien nog een wat veel mooier proces. Dat de geest aan het werk is in levens van mensen. Dat resulteerde in veranderde mensen. Zoals dat ook bij jullie en bij ons plaatsvindt. We kunnen een hoop weten. Maar als het niet resulteert in veranderde mensen. Nou. Zegt Paulus ook. Dan heb ik die kennis niet nodig. Wat ik wil weten. En zeker nu we net de Pasen achter ons hebben. Wat is dat, Heer? Die kracht van u. Hoe werkt dat? En hoe gaat dat werken in mijn leven? Vorige week zat ik een beetje te sippen. He, soms dan nou heb ik daar wel eens een beetje last van. He, dat het allemaal een beetje zwaar drukt. En ik was aan het wandelen bij zo achter bij ons door het park. Mijn eigen achtertuin van de gemeente. Maar goed. En ik zag daar voor me in het gras al die bloemen weer eruit gaan. En het raakte me opnieuw. En ik zei, Heer, die kracht. U hebt gesproken ooit bij de schepping. En heel de schepping ademt nog steeds die kracht van u. Heer, ik heb het zo nodig. Ik heb die kracht van u nodig om verder door te breken, om uit te breken. Nou, ik had een fantastische wandeling. Zoals herboren terug. Hè? Soms heb je van die momentjes. Van die kostbare momenten met je Heer. Van dank. Nou. Ja. Heerlijk is dat. Veranderde mensen. In Antiochië. Ja. Nadat Paulus en Barnabas een tijd in de gemeente waren geweest, worden ze uitgestuurd. En stichten ze allerlei nieuwe gemeenten. En komen terug. Na het verloop van een aantal jaren misschien wel. En ze brengen verslag uit. Maar Antiochië stond ook nog steeds in de belangstelling van wat mensen uit Judea. En die wilde ook wel eens kijken hoe het was in Antiochië. Die wilde ook kijken. Die hebben kennelijk iets anders gezien dan Barnabas. Want wat zeiden zij? Die mensen moeten wel besneden worden, hoor. Dit gaat niet goed hier. Ze hebben dus kennelijk toch iets anders gezien dan dat Barnabas heeft gezien. Ze moeten besneden worden, want anders worden ze niet gered. Nou. Toen kwam er weer gedoe. Er staat dan beschreven, er ontstond oneenigheid tussen deze mensen en Paulus en Barnabas. En ze moesten terug voor overleg naar Jeruzalem. Nou, weer een paar maandjes onderweg vermoedelijk. Maar wat fantastisch dat Paulus en Barnabas ervoor kiezen om die onrust die ontstaan is door het verslag van deze mensen dat ze gebracht hadden naar Jeruzalem. Nou, gaat niet goed, ze moeten wel besneden worden enzovoort. Een heel dispuut zal er gevolgd zijn. Maar ja, wat? Maar Paulus en Barnabas kiezen ervoor om dat maar niet te laten gebeuren en voor te laten rommelen die onrust. Nee, ze kiezen ervoor om te gaan kijken. Wat kunnen wij eraan doen? dat de angel eruit wordt gehaald. Gelukkig komt het allemaal weer goed. Wij weten hoe het beschreven staat in de Bijbel. Ze hoeven niet besneden te worden, kwam de brief. Ze moesten wel afblijven van de dingen die aan de afgoden waren gewijd. En ze met ontucht moesten ze zich niet bezighouden. En vlees met bloed mochten ze ook niet eten. Geen wet die opnieuw werd opgelegd. Want het was gebleken dat niemand de wet heeft kunnen houden. Ook al werd er op allerlei mogelijke manieren mee geschermd. Hè, en werden er om afgewezen. Maar goed. Alleen de genade van Jezus Christus gaat gelden voor deze mensen. En zo zie je maar wat er allemaal kan ontstaan aan onrust als je met verkeerde ogen kijkt. Barnabas ziet de mogelijkheden van de goedheid van de Heer. En die andere mensen zagen: dit klopt niet en dat klopt niet en dat klopt niet. Nou. Barnabas keek anders. Die had het hart van God leren kennen door zijn verbondenheid met de Heilige Geest. En Barnabas was echt niet de enige. Jullie kennen vast een paar passages uit de brief van Paulus aan de Korintiërs. Hij heeft nog het nodige met ze uit de knobbelen. Hè? Het gaat niet zo goed in die gemeente, maar als je leest hoe die gemeente aanschrijft als ze beginnen, in het begin van zijn brief: jullie zijn rijk geworden in alle opzichten. En alles wat u zegt en al uw kennis, u bewijst dat het getuigenis van Christus, dat is bij u verankerd. Terwijl er veel misstanden waren. Maar Paulus zag: de Heer is aan het werk hier. Ja. Er is er nog eentje over wat Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen. Wij danken God altijd voor u allen. Wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden en gedenken dan voor God en Vader hoeveel uw geloof tot stand brengt. Hoe krachtig uw liefde is. Hoe standvastig u blijft hopen op de komst van Jezus Christus onze Heer. God heeft u lief, broeders en zusters. Ik ben geen Paulus hier, maar als je hier mag komen spreken of tonen bij ons, en je zult maar zo beginnen. Ik dank God voor jullie. Voor jullie geloof. Hoe krachtig je liefde is. Hoe standvastig je blijft hopen enzovoort. God heeft u lief. Nou, dat is nog eens een brief schrijven. En natuurlijk zegt Paulus ook tegen de Thessalonicenzen: hij wil ze ook aansporen om een heilig leven te leiden. En wat hij nog bij zegt, hij: over de liefde onder elkaar hoef ik jullie niks te vertellen. Nou, kan Paulus ons nog wat vertellen over de liefde? Fantastisch. Paulus heeft het ook overgenomen van Jezus. Dan loopt Jezus door de straten van Jeruzalem. En daar ziet hij een blinde man. En wat zeggen de mensen? Wie heeft hem gezondigd? Zijn ouders of hij? Je zult nou zo naar Bartimeus gaan of naar het dorp. Of wie heeft er gezondigd? Ja. En wat zegt Jezus? Niemand. Of als hij een maaltijd gebruikt bij een farizeeën thuis, bij Simon. En dan komt die vrouw binnen die Jezus zalft met die kostbare nardusolie. En wat zegt Simon? Jezus, die vrouw deugt niet. En wat zegt Jezus tegen Simon? Prachtig zinnetje hoor. Simon, zie je deze vrouw? zie je deze vrouw. Ja. Prachtige zin in Lucas 7 staat dat. Ja. En zo kennen we natuurlijk allerlei staaltjes van het zien van Jezus. Het volk zag alleen maar een stelletje uitbuiters. Die tollenaars. Maar Jezus lijft ze in tot zijn discipelenkring, Matthäus en Levi. Ja. Verschil van kijken. Kijk eens naar jezelf. Ben je anders gaan kijken nu je Jezus kent? Het gaat niet om mezelf op de borst te kloppen, maar misschien heb je dat wel eens vaker gehoord van mensen die ooit in het onderwijs hebben gezeten. En dat ze dat innerlijk proces hebben gemerkt. Ik ben van die kinderen gaan houden. Ja. Terwijl ik ook ken van mijn eigen situatie. Dat ik het soms maar verrekte. Veilig vond om achter zo'n groot ding te staan. Want daar zat de vijand. Toon ook? Of niet? Nee. Nee. En dan zo'n innerlijk proces beleven. Dat is mooi om zelf te beleven. Hoe aanlokkelijk is het voor jou en voor ons als gemeente om zo te kunnen kijken naar allerlei dingen die gebeuren. Er gebeurt van alles om ons heen. We hebben nou 2 gemeentedagen gehad. Oei, komende zaterdag gaan Toon en Janje en Altien en ik weer naar Breda om de volgende gemeentedag voor te bereiden. Er zal vast over gesproken zijn onder elkaar. Wat vind je daar? Hoe gaaf vind je het of wat heb je gemist? Kijken naar. Hoe wil ik kijken? Nou, bij ons gaat het ook niet zo gemakkelijk. Dus in die zin, we hebben soms wel wat robbertjes te knokken met elkaar ook. Dat sommige mensen wat anders denken dan anderen. Op zich is dat natuurlijk geen vervelend proces. Op die manier ontmoet je elkaar ook van wat je vindt en wie je denkt. Maar kunnen we elkaar wel oproepen om net als Barnabas te willen zoeken, waar zien wij de genade van de Heer op die gemeentedag en in al die ontwikkelingen, waar zien wij de genade van de Heer? En met genade van de Heer, nou misschien moet ik het even vertalen. Kijk, we weten allemaal wat genade is, hè? De goedgunstigheid van God die je niet verdiend hebt. Maar ik bedoel met genade van de Heer, de genade van de Heer is, God belooft ons zo ontzaglijk veel. En Paulus die buigt regelmatig zijn knieën als hij dat weer doorkrijgt. Hoe rijk het allemaal is. Wat hebben we veel aan Paulus. Hè? Hoe die in de geestelijke wereld ziet hoe dat plan van God verder wordt uitgerold in zijn gemeente. En wat de Heer ons allemaal belooft. Zijn onvoorstelbare goedheid en u zult volstromen met Gods. Met Gods volkomenheid. Dat is zijn genade. Dat alles wat de Heer ons belooft. Dat dat gezien wordt. Dat dat omarmd wordt. En uitgewerkt gaat worden. Ja. En jullie hebben deel, zegt Paulus in de Colossense. Aan alles van Jezus Christus. Want je weet het, hè? Gedoopt ben je in zijn dood. En je bent opgestaan in zijn opstanding. Dus alles wat van Christus is, is voor jou. Geldt voor jou, geldt voor ons in de geestelijke wereld. Ja. En omdat jullie één zijn met hem, zegt Paulus tegen de Colossenzen. En ook tegen ons. omdat jullie één zijn met hem, ben je met diezelfde volheid vervuld. Ja, dat is misschien een weten, maar nu beleven en eruit kunnen leven. Het kan mij helpen. Heer, dat zegt u dus. Ik ben met de volheid van u vervuld. Laat ik mijn handen er maar op leggen. Zo. Laat ik het maar naar me toe halen. Ken je die momenten? Ja. Dat is zo nodig in de gemeente. Dat besef. Vol van Heilige Geest worden. We hebben het gezien bij Barnabas. Ik heb nog een tekst. Die komt. Heilige Geest opent ogen. Het is het moment dat Elisabeth en Maria elkaar ontmoeten. En dan staat er: toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Ze werd vervuld van de Heilige Geest en riep luid: de meest gezegende ben je van alle vrouwen. Gezegend is de vrucht van je schoot. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Vervuld van Heilige Geest. Ziet Elisabeth. Wat is er met Maria aan de hand? Dus die geest werkt zo in dat leven. Ik heb nog een tekst. Die vind ik verbazingwekkend in de zin van: hè? Staat dit van Jezus? Want het gaat over het moment dat na de uitzending van een heleboel leerlingen, dat ze terugkomen bij Jezus en verslag uitbrengen en laaiend enthousiast zijn. En Jezus dan uiteindelijk zegt: nou, verheug je niet alleen over dat van allerlei wonderen gebeuren, maar verheug je vooral over het feit dat je naam is opgetekend, dat je bekend bent in de hemel. En dan staat er in Lucas 10: op dat moment begon hij, Jezus, vervuld van de Heilige Geest, te juichen. Mooi, hè? Heb je dat gedacht van Jezus? En hij zei: ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijze en verstandige hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Wat raakt Jezus? En dan staat er: vervuld van Heilige Geest. Was hij al niet vervuld met Heilige Geest? Of is dit ook iets dat de Bijbelschrijver aangrijpt om ook iets van de emotionele component te beschrijven? Vervuld van Heilige Geest. Hij wordt er hartstikke blij van en begon te juichen. En misschien ook bij Maria of zo. Jezus juicht. God, dat u dit bedacht hebt. Voor eenvoudigen. Dat ze zo die grote, enorme rijkdom van u binnen kunnen gaan. Misschien is dat jouw deel ook wel eens. Hè? Dat je ineens beseft: Heer, dat ik hier deel van uitmaak. Er staat nog van iemand het beschreven. Er is geen tekst over, maar je kent het verhaal van Stefanus. Op het moment dat hij wordt gestenigd, zegt hij: ik zie de hemel geopend. En ik zie de troon van God. En ik zie Jezus daar. En dan staat erbij: vervuld van de Heilige Geest, zag hij alles wat daar in de hemel zich afspeelde. De Hebreeën schrijver heeft ook zoiets. Ja, daar staat er dan niet bij dat hij dat vervult van de Heilige Geest. Maar hij ziet wel een heleboel. Want jullie zijn genaderd tot, niet tot de berg Sion, maar tot de berg van de levende God en tot het hemels Jeruzalem met duizendtallen van engelen en tot de geesten van rechtvaardigen. Hoe staat het er allemaal? Hebreeën 12, fantastisch. Paulus bidt ook veel voor de gemeenten in Efeze en Colosse. En dan zegt hij: ik bid dat jullie verlichte ogen van je hart zullen krijgen, opdat je zult gaan zien waar je op mag hopen. Dat je een geest van inzicht zult krijgen hoe groot Gods kracht is. Maar dan kun je het weten. Maar zien gaat verder dan natuurlijk alleen maar het waarnemen. Zien, dat je gaat zien waar je op mag hopen. Zodat het jou en mijn hart in beweging kan zetten. Ja, dat is het. Nou, en dat is natuurlijk wel gaaf. De kracht van Gods geest leren vertrouwen. Ondanks de dingen die je nog niet kunt of die je nog niet in de vingers hebt. Kijken door de ogen van onze Heer. En dat is niet alleen iets wat in het pastoraat door de oudsten geregeld wordt. Maar we kunnen elkaar zoveel diensten bewijzen door naar elkaar te kijken met de ogen van onze Heer. En elkaar te plaatsen in dat grote licht van onze Heer. En van zijn mogelijkheden. Dan ga ik iets flauws doen hoor, een beetje. Maar we zijn ook een beetje Hollanders. In de ogen van veel buitenstaanders zijn wij het volk van de schoolmeesters en de dominees. Of niet, hè? Ja. Het vingertje. Nou, als er een geest is die niet uit God is, dan is het denk ik deze wel. En natuurlijk is het goed als er onrecht gebeurt, dan mag dat aan de kaak worden gesteld. Hoe noemen ze die mensen? Klokkenluiders, geloof ik, hè? Nou, die hebben het meestal niet zo makkelijk. Onrecht mag aan de kaak worden gesteld. En het gebeurt veel te vaak dat er door de vingers wordt gekeken. Maar we kunnen wel leren om naar te zien wat is goed. En dat proces van verandering in onze eigen levens. Heer, leer ons zien. Jullie hebben daar een lied van, hè? Leer ons zien, Heer, wat u onthult. Op de weg naar overwinning. Dat vind ik wel een mooie toevoeging. Want dat landt ook wel bij mij. Op de weg naar overwinning. Want wie zit hier niet? Wie kijkt er niet uit naar overwinning? In ziekte. Of in onvolkomenheden. Of dingen in je karakter. Of nou, in relaties. Er valt nogal wat te overwinnen. Leer ons zien wat u onthult. Heer, wilt u ook daar een weg in wijzen? Terwijl we al zoveel weten. Gedoopt in Heilige Geest. En toch nog onthullen? Ik ga nu geen stappenplan aankondigen. Maar meer dat tot je gebed maken. Of tot mijn, laat ik voor mezelf spreken, tot mijn gebed. Heer, hoe gaat u dat verder onthullen, ook aan mij, op weg naar overwinning? Heer, leer mij zien, leer ons zien, met de ogen van uw hart. Zo te leven door Heilige Geest. Die vervulling daarvan gaan beleven. Niet eerst helemaal vol worden en dan ineens alles gaan zien, maar je kunt het ook tot je verlangen maken. Vervuld worden met uw geest om te gaan zien. Niet afwachten eerst van, nou, nu moet eerst dat die blikseminslag komen, maar nee, het verlangen meenemen, bij je dragen. Heer, ik wil zien. Daarin veranderen, met u meegaan. Uw genade die u belooft, dat die nog verder verankerd gaat worden in mijn leven. Steeds meer zien van uw werk. Ja. En we weten allemaal dat onze veranderde levens de verandering van deze gemeente in gang zetten. Heer, we willen mensen worden van genade. Ja. Prachtig. We zijn begonnen met Barnabas. Er wordt van beschreven dat hij een prachtig mens was. Een prachtig mens van karakter. Maar welke gemeente kan er geen Barnabassen gebruiken? Die de juiste blik hanteren. Die er niet voor terugdeinzen om, ook als het ergens lastig is en moeilijk is, om er toch naartoe te gaan. Om te zien van wat kan ik eraan doen. Opdat de angel eruit gaat. Opdat mensen weer een goed en zuiver zicht krijgen. Die zich wil verbinden. Zoon van de vertroosting. Barnabassen. Laten we er maar stikjaloers op worden. Op deze eigenschappen. Uit te werken in onze eigen levens. En je mag het ook voor ons bidden. En voor Tony en Jannie. Als we volgende week zaterdag. Ook voor de gemeentedag. Bij elkaar komen. Help ons om het. Om het goed te zien. Om de weg van de Heer nog duidelijker voor ons te zien. Want we hebben soms een berg wijsheid nodig. Om elkaar te zoeken en de weg van de Heer te vinden. En niet dat het allemaal tobben is of zo hoor. Dat bedoel ik niet te zeggen. Maar wel dat er vrijheid en ruimte in de geestelijke wereld gaat komen. Of dat onze ogen het zullen zien. Maar dat we elkaar werkelijk kunnen ontmoeten. Op weg in dat grote plan van onze Heer. Want toen we hiermee begonnen zijn, vanuit de gedachte dat de Heer zo graag zijn gemeenten samen wil brengen. Tot een grote eenheid in de geestelijke wereld. Tot dat bolwerk waar de vijand voor aan de kant moet. En overal waar mensen elkaar niet kunnen vinden, ontstaat er geen bolwerk. Ja. Wat een mooi proces, hè? Barnabas. Die genadebrillen, die hoeven we niet bij de opticien te halen, maar dat snap je wel. En zwarte brillen en roze brillen, dat doen we niet aan. Maar genadebrillen om het goed te zien. Barnabassen blijven belangrijk. En blijf dat verlangen ook koesteren. Heer, mijn leven vervuld door uw geest. Elke dag. Al die situaties waarin ik sta. Heer, vervul me. Ook in deze gemeente gebeuren heel veel mooie dingen. Ontstaan er nieuwe bedieningen. Komen mensen tot ontwikkeling. Verandert de Heer levens. Bouwt Hij aan zijn lichaam. Door Barnabas. En dat gaat maar door, dat proces. Open je ogen. Voor elkaar ook. Om te zien. Wat ontwikkelt er. Heer, wat doet u in levens van mijn broeders en zusters. En waar kan ik bijdragen. Waar kan ik de strijd meevoeren. En waar kan ik blijven proclameren. Heer, dit is uw plan voor deze mens. En dat verkondig ik vijand en jij erbij weg. Gezegende mensen zijn we zo. We hebben een lied in onze bundel, misschien jullie ook wel, maar Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, schouder aan schouder, vol van uw liefde, genade en kracht. Ik ga stoppen. Toon, jij neemt over.